bij CoinVZ,
waar we de wereld van crypto verkennen en jou door middel van services en training in staat stellen om zelf de wereld van crypto te navigeren. Om daarvoor te beginnen, ga even naar onze website www.coinvisie.nl. Vandaag hebben we denk ik een heel leuk onderwerp. Want we hebben het over zelf de wereld van crypto navigeren. En ik zit hier naast mijn co-host Tom.
Hoi hoi.
En het onderwerp dat we vandaag gaan bespreken gaat over eigenlijk het heetste onderwerp van vandaag. De ETF, de Bitcoin ETF. Dat speelt al sinds 2013 volgens mij, of 2012. En vandaag, of in ieder geval dit jaar, in 2024, lijkt het alsof de ETF er echt gaat komen. En dat heeft wel een hele grote implicatie voor de adoptie en de prijs natuurlijk. Maar het is ook een beetje anti-crypto. Daar gaan we het vandaag denk ik ook wel over hebben. Ik denk een mooie eerste vraag. Een ETF staat voor een Exchange Traded Fund. Maar wat is dat eigenlijk en wat betekent dat?
Ja, wat is een ETF? Het is eigenlijk voor heel veel mensen die een beetje bekend zijn met de soort van traditionele investeringswereld, is het een heel basic investeringsmiddel voor de gemiddelde investeerder. Dus vaak word je, als je voor het eerst gaat investeren, word je het aangeraden van investeer in een bundel aan aandelen. Hè? Dus denk aan de S&P 500, is een heel bekend voorbeeld daarvan, waarbij je eigenlijk direct investeert in de 500 grootste bedrijven. En in plaats van dat je dus al die bedrijven individueel koopt, koop je eigenlijk één ETF. En die verdeelt eigenlijk jouw aankoop, om zo te zeggen, over die 500 bedrijven in één keer. Dus het maakt het voor jou makkelijker om in één keer daarin te investeren. Maar het kan ook een enkel product zijn. Dus in het verhaal van Bitcoin is het eigenlijk alleen maar Bitcoin die je koopt via die ETF. En het is eigenlijk gewoon een hele simpele manier voor mensen om via hun standaard eigenlijk investeringsmanieren, dus zeg maar via hun bank of wat dan ook, Bitcoin te kopen, zonder dat je ook echt Bitcoin zelf in custody hoeft te hebben of op een exchange hebt staan of iets in die zin. Dus je koopt eigenlijk gewoon een ticker op de aandelenbeurs en daarmee heb je indirect exposure aan de Bitcoin prijs.
Ja. Dus je zegt al, het is een bundel. Vaak omschrijven ze het ook als een mandje van aandelen. Klopt. Een mandje, gooit er alles in, zeg maar. En dat hele mandje kan je dan in één keer kopen. En het aandelenbeheer daarvan komt dan te liggen bij iemand die ETF eigenlijk aanbiedt. En er zijn verschillende partijen, asset managers, die dat doen. Maar het komt er dus eigenlijk op neer dat als ik normaal gesproken zou willen investeren in Tesla, omdat ik overtuigd ben van elektrische auto's, dan kan ik investeren door een aandeel van Tesla te kopen. Dus $TSLA. Maar stel dat er nog heel veel andere bedrijven zijn waar ik ook in zou willen investeren, dan kan ik ook een mandje uitzoeken dat gewoon, weet ik veel, de top 10 grootste elektrische auto's van de wereld in één mandje gooit. En dan koop ik dat hele mandje. En als Tesla dan faalt omdat Elon Musk iets raars doet, dan heb ik nog 9 andere. Zo zeg ik het goed, toch?
Klopt. En het is voor vaak, het woord diversificatie wordt daar vaak bij benoemd, is dat je dus eigenlijk door één ding te kopen heel veel dingen tegelijkertijd over heel veel dingen diversificeert, zeg maar. Dus mensen kopen vaak bijvoorbeeld een sector ETF, dat zoals jij ook benoemde in dit geval, dus bijvoorbeeld elektrische auto's, dat je in één keer eigenlijk al de bedrijven koopt die daarmee bezig zijn, of bijvoorbeeld gezondheid, weet je. Het kan van alles zijn, de financiële sector, of dus de 500 grootste bedrijven, whatever het is dat je, zeg maar, wil kopen. En dat biedt eigenlijk een soort van, het verlaagt je risico enerzijds, zoals je net zei inderdaad, waardoor je dus, stel één van die bedrijven klapt, dan heb je nog de rest om het soort van op te houden, in plaats van dat je eigenlijk al je eieren in één mandje gooit. En daarnaast is het ook voor je performance. Dus kijk, je kan van tevoren proberen te bedenken van oké, welke bedrijven gaan het beste presteren van dus bij spreken een bepaalde sector. Maar voor heel veel mensen hebben ze die kennis gewoon niet. En dan is het misschien beter om eigenlijk gewoon dat mandje te kopen en daardoor indirect ook de beste performer in je mandje te hebben, die ervoor zorgt dat jouw performance misschien een beetje hoger uitpakt dan als je het zelf had gedaan.
Ja. Hoeveel procent van de wereld denk je dat, dat investeert in aandelen?
In aandelen in het algemeen?
In aandelen in het algemeen.
Ja, natuurlijk als je de westerse wereld pakt versus de hele wereld is het al een beetje een ander getal. Maar ik zou zeggen 30%.
Right, ja. De westerse wereld, laten we de VS eventjes specifiek nemen, had meer dan de helft van de volwassenen van aandelen in bezit. Dus 55%.
Ja.
Als ik dan nu vraag, hoeveel procent van de totale bevolking heeft bitcoin in zijn bezit? En dan hebben we het eventjes gewoon over, heeft bitcoin? Ook al is dat op een exchange en niet in eigen
geval. Ja,
neem alles erbij. Iedereen die heeft, die denkt dat hij bitcoin heeft. Wat denk je?
Ja, ik heb een tijdje geleden zo'n getal gezien, maar voor mij is het heel weinig nog. Relatief iets van 5% of misschien iets meer. Ik weet eigenlijk minder.
We hebben een optimist hier.
Ja.
Het is minder dan 1%.
Ja, van de hele wereld doe je nu, dus niet westerse wereld. Oh ja, precies.
Minder dan 1% van de totale bevolking heeft de currency in bezit die op internet runt. Bitcoin. Terwijl meer dan de helft van de Amerikanen in bezit is van aandelen. Dus dat geeft al aan dat er waarschijnlijk heel veel onderliggende factoren zijn waarom mensen wel aandelen kopen en niet bitcoin in bezit hebben. Nou, de reden voor ons bestaan is om mensen te leren over hoe ze bitcoin en andere crypto in eigen bezit kunnen krijgen en wat je er dan mee kan doen. Hè? Wat het effect is van dat bezit en het gebruik ervan. Dat zal waarschijnlijk een hele grote onderliggende reden zijn. Maar een andere reden is dat het ook gewoon heel lastig is om eraan te komen. Ofwel vanuit legaal oogpunt, dan wel vanuit technisch oogpunt. Dus de grootste hurdle of obstakel dat nu wordt weggevaagd eigenlijk, is dat mensen niet meer die technische kennis hoeven te hebben. En zodra die wordt goedgekeurd, wordt het voor die 55% die nu aandelen bezit, in één keer mogelijk om met exact dezelfde route die ze al kennen, bitcoin te kopen.
Ja, en je benoemde het al, hè, dat dus 50% of iets meer van de Amerikanen in aandelen investeert. En ik denk dat dat getal ook relatief zo hoog is. Eigenlijk is het nog steeds te laag, want waarom zou niet iedereen investeren? Maar even dat terzijde. Ook dus vooral komt, omdat heel veel mensen via hun werk indirect of direct via hun werk eigenlijk investeren. Dus eigenlijk doen ze zelf er vrij weinig voor. Maar omdat ze ergens werken en die werkovereenkomst stelt dat 5% van jouw inkomen naar zeg maar pensioenspotje gaat, ofwel gewoon een investeringspotje, hebben die mensen daardoor eigenlijk een directe soort van middel om te investeren zonder dat ze er zelf moeite voor hoeven te doen. En niet iedereen heeft die optie, hè? Ofwel via hun werk ofwel in hun land, om het zo te zeggen. En daarom is juist ook bijvoorbeeld zo'n Bitcoin ETF daarin weer interessant, omdat die mensen dan misschien via hun, in Amerika heet het de 401k, maar zeg hun pensioensfonds, ook dus exposure kunnen krijgen aan Bitcoin. Omdat die mensen bijvoorbeeld eigenlijk daarnaast zelf niet echt heel veel interesse tonen om te investeren, bij spreken, kan het zijn dat hun pensioensfonds het voor hun doet, omdat het bij spreken gewoon het nieuwe standaard aanbod wordt om 1 of wat dan ook procent in bitcoin stoppen. Net zoals dat ze vaak ook een paar procent in goud hebben. En bitcoin en goud wordt vaak in dezelfde zin genoemd. Hè? Digitale goud, et cetera. Dus het zou een logisch gevolg kunnen zijn dat zo'n bitcoin ETF daarin die rol kan gaan vervullen.
Oké, interessant. Betekent de Bitcoin ETF zelf, betekent eigenlijk alleen exposure van jouw portfolio aan Bitcoin en alleen Bitcoin. Er zijn geen andere ETF's op de markt voor crypto.
Jawel, je hebt dus, kijk, er is al heel veel ophef de laatste tijd natuurlijk over de, wanneer wordt die Bitcoin ETF nou soort van toegelaten door vooral de SEC, dat is een soort van de Amerikaanse overheidspartij die eigenlijk sowieso alle financiële aspecten overziet, maar ook dus eigenlijk de gatekeeper is van mag iets wel een ETF worden of niet. En hiervoor zijn er wel andere versies al toegelaten, dus er is een futures ETF is toegelaten en je hebt natuurlijk ook best wel al wat soort van crypto gerelateerde bedrijven die ook op de aandelenbeurs staan, maar een specifieke, die noemen ze dan een spot, Bitcoin ETF, die was in ieder geval in Amerika nooit geaccepteerd. Hij is er eentje vorig jaar al in Europa wel gestart.
Hier in Amsterdam.
Klopt, inderdaad, ja. Alleen, ja, Amerika is toch wel een beetje de hoofdstad of het hoofdland van soort van investeren en de financiële wereld. Dus dat is wel een beetje een soort van de next level als je kijkt naar Bitcoin spot ETF's. Want het verschil daar vooral bij is dat je bij een futures ETF, ja, het woord zegt het al, future, is eigenlijk is het meer een speculatie over wat gaat Bitcoin in de toekomst doen. En kunnen mensen zich daardoor vaak, zeg maar, speculeren over bijvoorbeeld dat de prijs gaat omhoog of de prijs is lager over een week dan wat hij nu is. En dan daar een beetje eigenlijk mee spelen. Het is ook een ander verhaal, maar daar kunnen we misschien een andere keer over praten. Maar wat een spot Bitcoin ETF specifiek wil zeggen, is eigenlijk dat je eigenlijk gewoon direct één op één soort van Bitcoin exposure krijgt en de huidige prijs van Bitcoin. Dus het is eigenlijk alsof je een soort van Bitcoin koopt, alleen je hebt niet de fysieke, de digitale Bitcoin bij spreken, ofwel zelf in je eigen beheer. Maar wel direct dezelfde exposure aan de prijs die bij wijze van spreken globaal op de markt bepaald is.
Ja. Het is een beetje andersom denken, vind ik. Als je vanuit crypto komt, dan is bezit heel heilig. Omdat je crypto echt in eigen wallets kan bezitten. Maar als je vanuit de normale aandelenmarkt investeert, dan is er nooit zoiets geweest als een aandeel in bezit hebben. En als jij een aandeel van Netflix koopt of iets dergelijks op de beurs, of van Amazon of Microsoft, dan krijg je niet een certificaat toegestuurd thuis per post, waarin staat van gefeliciteerd, je bent nu aandeelhouder van Netflix of Microsoft.
Nou, dat is wel grappig, want vroeger ging het dus eigenlijk wel zo. Echt vroeger.
Ja.
Zeg begin 1900 en 1940, 50, zelfs maar nog iets later daarna. Kon je het voor me nog steeds, maar kreeg je dus eigenlijk letterlijk een papiertje, een fysieke certificaat, waarop stond van jij hebt zoveel aandelen van dat bedrijf. En dat is wel grappig dat mensen ook soms bijvoorbeeld bij hun opa en oma op de zolderkamer ergens vaak na het overlijden dan iets, een doos vonden met daarin dus allemaal oude aandelen. En dan ga je eens even kijken. Dan hoop je natuurlijk van oké, hopelijk zijn het aandelen van Coca-Cola of zo, weet je. Want dat bedrijf bestaat nog. En helaas bestaat vaak het bedrijf wat jouw opa heeft gekocht in 1940, bestaat niet meer. Maar soms wel. En dan heb je vaak een goede te pakken. En die certificaten, die zijn dan ook echt nog steeds inruilbaar voor geld. Of dus voor bij spreken de digitale versie van zo'n aandeel. Dus het klopt wat je zegt. Tegenwoordig is het allemaal niet meer zo. Je hebt gewoon, net zoals bij je bank, heb je gewoon zeg maar een cijfertje van ik heb één aandeel aan Apple. Maar vroeger ging het wel zo. En had je eigenlijk ook echt dus een fysiek certificaat die jij in eigendom had van een aandeel.
Ja, en dat stond ook geregistreerd. Dat maakt het wel makkelijk om te weten, dit is echt mijn aandeel. Het is makkelijk te overdragen wat dat betreft. Bitcoin in de basis hoort in eigen bezit te zijn. De manier waarop bitcoins uit de blockchain komen en in de economie circuleren is van wallet naar wallet. En of die wallet nou in bezit is van een exchange of van een bedrijf of van een persoon, dat maakt niet uit. Maar bitcoins kunnen niet in een ander kluisje leven dan in een wallet. En dat maakt het een beetje krom, omdat dat wat er nu specifiek wordt aangeboden is bitcoin, maar dan de belofte op een bitcoin, een IOU. Een papiertje of een getalletje, een cijfertje zoals jij zegt, in je app of in een bankstatement, waarin staat je hebt bitcoin. Maar dat heb je eigenlijk niet.
Nee, die ETF...
Uit?
Nou ja, die ETF maakt, diegene die de ETF beheert, in dit geval met zo'n spot ETF, die heeft inderdaad wel, als het goed is, die bitcoin inderdaad voor jou onder beheer. Dus het is niet zoals met een future, dat je eigenlijk helemaal niks hebt inderdaad. Dus je hebt helemaal geen, je hebt alleen maar een soort van financieel middel, om het zo te zeggen. Je hebt wel zogenaamd echt een IOU voor een bitcoin, die verhandelbaar is. Maar het klopt inderdaad, je hebt eigenlijk de tussenpartijen weer nodig. De BlackRock's, de de maker van die ETF, die voor jou dan die Bitcoin koopt. En jij krijgt inderdaad de IOU van die ETF. Dus je hebt evenveel...
Dan?
Sorry?
Ik kan wel een paar implicaties daarvan verzinnen. Stel dat ik heel snel... Stel Bitcoin is hoog.
Mm-hmm.
En ik heb cash nodig. En ik verkoop mijn aandeel. Hoe snel heb ik het dan?
Ja, heel snel. Het is een soort van... ligt eraan, weet je, bij welke broker je zit. Maar soms kan nog dezelfde dag zijn. Volgende dag kan 3 dagen zijn. Ligt er een beetje aan wat voor een financieel middel je koopt. En hoe snel jouw broker werkt. Tegenwoordig met die digitale soort van... digitaliseringsslag die we hebben gedaan, werd het allemaal een heel stuk sneller. Maar ja, als jij het vaak doet bijvoorbeeld via een fondsmanager die voor jou je geld beheert bij een bank bijvoorbeeld, en jij zegt ik wil alles verkopen, ja, dan kan het best wel wat tijd kosten voordat het zeg maar ook echt gefinaliseerd is, dat jij jouw euro's op je rekening hebt zien staan inderdaad.
Ja, en stel dat er iets verandert in het legale systeem. Of weet ik veel, KYC of gekke dingen zeg maar. Waardoor ik in één keer niet meer bij mijn ETF zou komen. Kan dat?
Nou ja, wat je bijvoorbeeld hebt gezien met goud. Een behoorlijke tijd geleden is er een moment geweest dat goud ineens heel gewild werd. En dat de Amerikaanse overheid had besloten dat de gemiddelde mens eigenlijk maar een bepaald aantal gram aan goud mocht hebben, dat ze de rest moesten geven, verkopen aan de overheid. Zoiets zou ook kunnen gebeuren met bijvoorbeeld dus Bitcoin. Dat de overheid ineens zegt van ja, Bitcoin is toch niet meer legaal. Of je moet al je Bitcoin bij ons inleveren. Ja, dan kan je erop natuurlijk rekenen dat al die ETF-makers, dat die er allemaal natuurlijk aan meewerken. En dat jij dan gewoon jouw Bitcoin kwijt bent. En dat je dan daar geen aanspraak meer op kan maken. Dus zoiets kan zeker gebeuren. Ja, je bent veel meer afhankelijk van die tussenpartijen dan als jij zelf jouw Bitcoin in bezit hebt.
Ja. Ik snap gewoon niet waarom je dat nog zou doen. Als je een perfecte technologie hebt die jou uniek in staat stelt om die Bitcoin in eigen beheer te nemen, in echt bezit, dat je hem kan verkopen wanneer je wilt, 24/7 over de hele wereld, zolang je mijn internet hebt. En het maakt niet uit wie er wat van zegt. Bitcoin blijft bij jou. Dat is mogelijk. Dat is de realiteit die sinds 2009 bestaat. Nu in 2024. Waarom zouden mensen dan dat besluit maken om te zeggen van... Oké, ik wil ook wel Bitcoin, want de prijs gaat omhoog. En ik heb andere redenen waarom ik Bitcoin wil hebben. Maar ik doe het wel liever via mijn broker. Is dat puur...
Je noemde het al aan het begin. Hè? Je zei het is een enerzijds educatie die mensen missen. Maar ook soms een technologische... kennis. Dus begrijp je wat Bitcoin doet, is één ding. Maar begrijp je ook hoe het werkt om inderdaad zelf zo'n wallet op te zetten, zelf die Bitcoin onder beheer te hebben en een soort van de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. En ik denk dat dat voor misschien zeg wat oudere generatie of de minder technische generatie toch wel een grote hindernis is. Waarom ze in het verleden misschien dachten van ja, ik vind het allemaal te ingewikkeld. Dus ofwel ze kopen het via zeg maar een Coinbase en laten het gewoon daar staan. Ofwel ze doen het helemaal niet omdat ze het gewoon niet vertrouwen, niet begrijpen, wat dan ook. En voor die mensen kan natuurlijk zo'n ETF sowieso interessanter zijn. Dat ze denken van oké, ik wil wel eigenlijk graag exposure aan Bitcoin en aan de prijs van Bitcoin. Maar ik vind het te gevaarlijk, te ingewikkeld om het zelf te beheren. En ik heb er geen zin in. Weet je, dat kan het ook gewoon zijn. Dus ik vertrouw erop dat BlackRock, in voor heel veel mensen een heel groot financieel betrouwbare instituutie, dat die dat wel voor mij doet. En ik vind het goed om dan daarvoor, in ruil daarvoor zeg 0,5% aan management fee te betalen per jaar, om mij dat gemak te geven. En ja, voor sommige mensen is dat een duidelijke of een makkelijke overweging van ja, ik investeer al 40 jaar via ABN AMRO of welke bank dan ook, weet je. Ik heb altijd al, Harry is mijn vaste investeringsmanager en ik doe alles via hem en ik heb liever dat hij het allemaal doet, dan hoef ik er ook niet meer over na te denken. Ja, het gaat een beetje weg van de ethos die zeg maar Bitcoin en crypto heeft gecreëerd en die mogelijkheid die het biedt. Maar voor sommige mensen is dat of gewoon te ver van huis of niet waar zij behoefte aan hebben. Plus heb je natuurlijk ook nog daarbij de instituties zoals pensioenfondsen en dergelijke, die überhaupt ook niet mogen investeren op die manier. Dus hè, investeringsfondsen, partijen die geld investeren voor andere mensen, die hebben veel meer reglementen waar ze zich aan moeten houden, weet je, voordat ze iets mogen kopen. Bijvoorbeeld een pensioenfonds heeft bijvoorbeeld, kan een regel hebben dat ze alleen maar mogen investeren in een bedrijf wat zoveel miljoen aan market cap heeft. Weet je, dat ze niet een van de kleine bedrijven kopen wat van zijn neef is, wat er aan bij de beurs is gekomen of zo, weet je. En dat is dus met veel van die grote instituties wel zo, dat zij inderdaad alleen maar mogen investeren in iets wat op de aandelenbeurs staat, bijvoorbeeld. En dan nog meer regels daaromheen gebouwd. En ook voor die partijen is dan dus misschien zelfs Bitcoin ETF's de enige legitieme optie die ze hebben om daarin te investeren. En dan heb ik persoonlijk zoiets van, ja, dan heb ik liever dat het dan maar die optie er is, dan niet. Want dan kunnen in ieder geval die mensen die bij hun geld hebben staan bij zo'n pensioenfonds, via die partijen dan toch nog wel wat exposure krijgen aan Bitcoin. Maar ik ben het met je eens, het is niet de reden waarom Bitcoin is een soort van bedacht en hoe het is soort van opgezet, wordt daarmee niet gestimuleerd. Nee.
Nee. Maar oké, ik denk dat je wel een beetje overtuigd bent. Het idee voor, nou, dat praten over de Bitcoin ETF is goed, om maar zo te zeggen, is positief als het een uitkomst biedt voor mensen. Dus bijvoorbeeld voor die pensioenfondsen die alleen maar mogen investeren in grote bedrijven die gerenommeerd zijn, dat soort dingen. Of mensen die niet, die heel graag Bitcoin wilden kopen, maar gewoon niet CoinVisie wisten te vinden of YouTube. Die kunnen dan nu via de normale manier investeren. En I guess dat het ook beter is dan de exchanges vertrouwen, zoals in de afgelopen jaren vaak is gebeurd. Want er zijn natuurlijk gewoon heel veel mensen, vooral in Amerika met FTX, gedupeerd. Omdat ze hun Bitcoin op een hele gemakkelijke manier hebben gekocht. En het bedrijf heeft heel gemakkelijk hun Bitcoin kwijtgeraakt. Of gemanipuleerd. Of gewoon regelrechte fraude meegepleegd. En ook een assumptie, maar je mag ervan uitgaan dat een grote gerenommeerde partij dit al 100 jaar doet. Zoals een Fidelity, VanEck, BlackRock en nog 15 anderen, dat die veel minder snel zullen omvallen dan een cryptobeurs die drie jaar bestaat. Dus dat geeft natuurlijk ook wel wat vertrouwen van, dan ga ik daarin zitten. Dus ik denk dat dat wel, nou, drie valide redenen zijn waarom de Bitcoin ETF iets heel positiefs is. Maar die kanttekening, die moet wel gemaakt worden, denk ik. En dat is dat dit gaat echt vanuit het investeringsprincipe. Dus ik investeer in Bitcoin en ik hoop er meer geld van te maken. Maar als je kijkt vanuit Bitcoin als een alternatief op fiat, dus waarbij peer-to-peer betalingen mogelijk worden, dan doe je jezelf geen plezier door je Bitcoin bij BlackRock neer te zetten. Lijkt mij, toch?
Nee, klopt. En kijk, Bitcoin is eigenlijk ook natuurlijk voor veel mensen ook een soort van nieuw middel of een nieuwe manier om deel te nemen aan de financiële wereld die er voor die mensen eerst niet was. Dus kijk, de Amerikaanse investeerder die kon al gewoon een bank hebben, die kon zeg maar investeren in aandelen, Amerikaanse aandelen, wat dan ook. Terwijl er een heel groot gedeelte van de wereld niet die opties heeft. Dus die kan niet zich zomaar ergens even aanmelden bij een bank en een bankrekening openen. Of die kan niet zomaar ergens in investeren met daarbij het idee van oké, over 30 jaar heb ik een pensioenspotje waar ik van kan leven als ik niet meer in staat ben om te werken. En voor heel veel van die mensen is het internet wel nog relatief toegankelijk. Hè? Of ze hebben tegenwoordig op heel veel plekken, bijna over de wereld hebben ze wel internet. En die kunnen op die manier daardoor ineens wel daaraan deelnemen. Hè? Bitcoin is eigenlijk gewoon een bankrekening, om zo te zeggen, in de zin van de globale idee wat we hebben bij een bankrekening. Het is gewoon een plek waar jouw geld staat. En Bitcoin is jouw geld en jouw Bitcoin wallet is jouw bankrekening. En dat is eigenlijk veel belangrijker, een veel belangrijker ontwikkeling dan bij zo'n spreken dat Bitcoin van 40.000 naar 100.000 euro gaat per coin. Het is een mooie toegevoegde waarde voor mensen die het als een investeringsmiddel willen gebruiken voor de toekomst. Maar het is eigenlijk een bijkomstigheid. En die ETF inderdaad, zoals jij zei, speelt eigenlijk alleen maar in op die kant van de prijs gaat waarschijnlijk omhoog. En het is een middel, en dat is ook terecht, hè? Het is ook een middel die zou moeten helpen tegen bijvoorbeeld inflatie en deflatie en de waardevermindering van de euro, dollar, alle fiat currencies. Dus die kant heeft ook een legitieme, er is ook een legitieme reden om die kant te belichten, hè? Van Bitcoin, de financiële investeringsrol die het speelt. Maar er zit ook gewoon een hele grote andere kant aan. En die wordt eigenlijk dan een beetje onderbelicht als je kijkt naar de ETF. Maar beide hebben bestaansrecht. En ik denk dat we eigenlijk moeten soort van redeneren van oké, die Bitcoin ETF kan er ook gewoon goed voor gaan zorgen dat er meer adoptie komt rondom Bitcoin op een institutioneel niveau. Wat ook meer, legitimiteit geeft aan Bitcoin eigenlijk indirect. Omdat er gewoon meer waarde in zit. En hoe hoger die prijs gaat van Bitcoin, hoe hoger die market cap komt, hoe minder volatiel het wordt waarschijnlijk. Hè? De swings gaan minder groot worden. Wat voor heel veel mensen een reden is om er niet in te investeren, omdat ze het zo volatiel vinden, omdat ze het zo eng vinden dat het zomaar zoveel kan gaan dalen. En hoe meer dat een beetje soort van neutraliseert, dat kan op lange termijn een positief iets zijn voor Bitcoin en het soort van de adoptie aan zich, om het zo te zeggen.
Ja, klopt, heb je gelijk in. Verreweg het meeste geld in de wereld zit in bedrijven en in instituties. En dit is de manier waarop zij zelf in ieder geval hun idee kunnen ontwikkelen over wat Bitcoin is. Net zoals je een goede investeerder doet eerst onderzoek naar de aandelen waar ze mogelijk in kunnen gaan investeren en de ideeën daarachter. En zodoende zal dat ook een leercurve opwaarts betekenen voor mensen die exposure creëren aan Bitcoin door in te stappen op de Bitcoin ETF. En die mensen werken dan ook bij bedrijven of ownen bedrijven of hebben hoge functies bij instituties. Dus dat besef, dat ideevorming, die ontwikkeling van het idee van Bitcoin, wat het kan zijn vanuit verschillende dimensies, dat is super goed dat dat nu gaat gebeuren. En ik was laatst met een paar mensen in gesprek en die vroegen mij van hoe zie je Bitcoin ontwikkelen als de rol die het neemt op het wereldtoneel. Is dat echt betalingen? Hè? Echt peer-to-peer, gewoon weet ik veel, croissantje bij de Albert Heijn met Bitcoin betalen. Zie je dat echt voor je, zeg maar? En toen zei ik, ik denk eigenlijk dat de eerste manier die Bitcoin op het wereldtoneel brengt, los van peer-to-peer payments, dat daadwerkelijk gebeurt in landen waar we niet zo'n sterke infrastructuur hebben, zeg maar, als in de westerse wereld. Is waarschijnlijk het uitvoeren van hele grote bedragen. Dus wanneer landen geld naar elkaar overmaken, bedrijven internationaal geld naar elkaar overmaken, instituties naar bedrijven geld overmaken, dan is dat makkelijker om te doen in 50 bitcoin of in 5000 bitcoin, dat de waarde van dat geld representeert. En dat gaat dan direct over de bitcoin blockchain en komt vervolgens in 10 minuutjes aan bij de ander. In plaats van 40 checks, 5 dagen en enorm veel transactiekosten. Dat is waarschijnlijk de eerste manier waarop Bitcoin op dat hogere niveau in de financiële wereld een rol van betekenis kan spelen. Het is gewoon super veel makkelijker voor ze, goedkoper, sneller en veiliger. Er zijn bijna geen nadelen ten opzichte van het fiat systeem. En dat is wel een eerste rol, zeg maar, die je voor Bitcoin, die mogelijkheid, wordt nu wel meer geconcretiseerd omdat mensen meer beginnen te leren over wat Bitcoin eigenlijk is voorbij het investeren. Wat is de mogelijkheid van Bitcoin? Weet je, het is niet alleen de coin waar je investeert, maar je opent gewoon de Bitcoin blockchain ermee. Er is een heel betaalnetwerk onderliggend aan die coins. En ik denk dat dat het grootste idee is dat moet gaan landen in de komende jaren. We zijn natuurlijk al 11 jaar of 12 jaar aan het wachten totdat die Bitcoin ETF wordt goedgekeurd. Hij is nog steeds niet goedgekeurd. We moeten er nog steeds op wachten. Maar de hoeveelheid mensen die exposure krijgen aan het idee van Bitcoin in de praktijk en niet vanuit de crypto-gedachte, vanuit de white paper en de anarchistische manier. Ja, dat wordt wel echt iets heel moois, denk ik. Ik ben daar wel heel positief over. En ik denk dat er na Bitcoin veel andere coins zullen volgen. Ethereum staat denk ik wel op het lijstje. Ook omdat Ethereum natuurlijk ook andere assets heeft, of eigenschappen heeft, die heel goed zijn voor bedrijven en instituties. Maar misschien ook wel andere coins. En misschien krijgen we ook wel de crypto ETF zelfs. Dat je kan met één druk op de knop bij Harry van de ABN AMRO kan zeggen van oké, doe mij maar exposure aan crypto ETF's met daarin 30% Bitcoin, 30% Ethereum en nog 40% iets anders. Dat zijn nu allemaal mogelijkheden die gaan komen.
Ja, en ik denk, je benoemde het al een beetje, kijk, ik denk dat aan zich de soort van adoptie van Bitcoin hierdoor wel vergroot, omdat ook enerzijds, je ziet het nu al, hè, de laatste 2-3 weken volgens mij, zijn er voor mij iets van 4 of 5 reclamespotjes uitgekomen rondom Bitcoin. En natuurlijk promoten die vooral hun eigen Bitcoin ETF. Ja, ze verkopen niet per se van, oh, kijk hoe geweldig Bitcoin is om zelf in je eigen bezit te hebben. Maar ze brengen wel weer in ieder geval het idee Bitcoin, de naam Bitcoin, het concept crypto bij meer mensen in een hoofd, weet je. Het wordt toch weer eventjes weer aangestipt. En dat kan alleen maar, naar mijn idee, in ieder geval op de lange termijn voor meer adoptie rondom Bitcoin creëren. En dat kan op de manier zijn, hè, wat we zeiden als investeringsmiddel, maar ik weet ook zeker dat er genoeg mensen zullen zijn die toch dat ene YouTube filmpje aanzetten, die ene podcast aanzetten en eventjes 5 minuten extra tijd besteden aan van wat is Bitcoin nou echt? En daardoor ook misschien los van die investeringskant die andere wereld ineens zien. En ja, dat dan kan elke vorm van soort van marketing, Bitcoin marketing om het zo over te noemen, daar alleen maar bij helpen. Ja. En ja, die bedrijven die zijn al 100 jaar beter aan het worden in hoe vermarket ik een ETF, hoe vermarket ik mijn financiële producten. Dus ik vind het helemaal niet heel erg dat die bedrijven zich nu ook wat marketinggeld gaan uitbesteden aan het pushen van zeg maar Bitcoin. En dat zeg ik natuurlijk als iemand die al Bitcoin heeft, maar ook als iemand die gewoon een waarde ziet aan het feit dat steeds meer mensen begrijpen wat Bitcoin is. Want er zijn steeds meer mensen die investeren in Bitcoin, maar het percentage daarvan wat ook begrijpt eigenlijk waarin ze investeren, die is naar onze mening, hè, daarom zijn we hier ook, nog eigenlijk veel te laag. Ja. En die partijen, wat je zegt, heel veel van die bedrijven die moeten ook, los van het feit dat ze een ETF aanbieden, zijn ze eigenlijk gewoon bijna verplicht om ook hun klanten te gaan onderwijzen wat die Bitcoin ETF dan inhoudt. Dus hè, wat is die Bitcoin die in die ETF zit? Waarom is het überhaupt interessant? En waarom zou je dit moeten kopen? Weet je, ze moeten wel. Ja. Dus het is een win-win eigenlijk bijna in dat opzicht.
Ja, het lijkt me zo leuk om bij die gesprekken te zitten. Hè? Mensen gewoon de oudere generatie of de mensen met serieus geld, zeg maar, die daar bij Harry van de ABN AMRO aankomen en zeggen van, alright, ja, oké, ik heb reclames gezien, Dropcall, Bitwise, Van Eck, ga maar verder. En dat dan Harry op een gegeven moment gewoon zegt van, ja, maar er zijn maar 21 miljoen van. En dat de andere kant dan denkt van, hé, wacht even, wacht, 21 miljoen, hoe bedoel je? Ik kan toch meer aandelen, wie heeft dat bedacht dan? Maar al die vragen komen dan in één keer op tafel. Hoe zit dat dan eigenlijk? Wie heeft Bitcoin dan uitgevonden? Kunnen we de founder niet daarvan traceren of iets dergelijks? Hoe vaak is het al gecrashed en gedaald? En is het nooit doodgegaan? En al die vragen die mensen over Bitcoin hebben, die daar op tafel komen, die dan op een zeer professionele manier mag kopen, worden weer legd. En dat dan misschien dat idee kan landen dat Bitcoin een beetje is zoals wiskunde, een beetje is zoals taal, een beetje is zoals chemistry, een beetje is zoals liefde, zoals kunst. Het is iets ongrijpbaars. Het is iets dat TikTok, Nextblock, gaat door. En het ontwikkelt zich en het gaat verder via een netwerkeffect. En er is niemand die dat kan stoppen. die mensen de mogelijkheid krijgen om misschien daar 1% van mee te krijgen, dat is wel iets heel gaafs. Hey, ik vraag me nog af, hè. Dat was even een kleine rant van mij. Maar ik vraag me nog af, stel dat je via Van Eck of BlackRock Bitcoin hebt gekocht, een spot ETF, voor het gemak. Stel je hebt 1 Bitcoin gekocht. Stel ik wil die in... Ik heb mezelf onder... ik heb wat over geleerd. Ik heb van de jongens van CoinVisie geluisterd. En ik dacht, hey, ik kan Bitcoin ook in eigen bezit nemen. Dat wil ik nu gaan doen. En dan zag ik, meneer BlackRock, mag ik mijn Bitcoin... kan je het versturen naar dit walletadres? Is dat iets wat ze doen, denk je?
Voor zover ik weet, niet. Dus het zou kunnen dat misschien partijen dat specifiek gaan aanbieden in hun soort van product die ze hebben gemaakt. Maar voor zover ik weet is het eigenlijk gewoon letterlijk een IOU, zoals je zei. Maar ze owe je alleen maar, zeg maar, de dollarwaarde van die Bitcoin. En niet een daadwerkelijke Bitcoin. Dat is natuurlijk ook een relatief moeilijke proces eigenlijk om dat dan allemaal op te gaan zetten. Dus nee, ik denk niet dat dat een optie is. Je kan het uitcashen en dan weer via een exchange bijvoorbeeld zelf gaan kopen. Maar daar houdt het wel een beetje op, volgens mij.
Ja, dus je gaat eigenlijk gewoon mee op het prijsgeluid van Bitcoin. En stel je bezit 1 Bitcoin en Bitcoin is nu 45.000, 40.000 en hij is over 2 jaar 200.000. Dan heb je recht op 200.000, maar niet op die ene Bitcoin.
Klopt, en de bedrijven, dus de BlackRock's en dergelijke, als het goed is, hebben wel daadwerkelijk die Bitcoin onder beheer. Ofwel indirect via een partij als Coinbase. Hè, dat ze eigenlijk gewoon een soort van deal hebben met Coinbase. Dat zag je ook in de applicaties voor de ETF's. Dat veel van die partijen samenwerken met een grote exchange. En die zorgt eigenlijk voor dat die hele stroom van koop en verkoop. Want hè, die ETF wordt ook verhandeld op de markt. Dus het zou zomaar kunnen dat ineens heel veel van die ETF wordt verkocht. Waardoor ze eigenlijk ook dus Bitcoin moeten verkopen, bij spreken. En dat eigenlijk gewoon wordt gedaan door een partij zoals bijvoorbeeld Coinbase, die eigenlijk dat soort van voor hun managed. En dus die ook daardoor het beheer van die Bitcoin managed, om het zo te zeggen. En dat is iets wat wel wordt gedaan. Maar jij kan inderdaad niet zomaar aanspraak maken op die Bitcoin die zij voor jou beheren, om het zo te zeggen.
Ja. Interessant. Ik denk dat er veel gaat veranderen de komende 2 jaar in de perceptie rondom Bitcoin. Je ziet nu ook al in de headlines voorbij komen. De nu.nl en de FD's die anders koppen over Bitcoin dan in bear markets.
Ja, ze zijn er heel erg mee bezig en dat zie je ook. Kijk, die ETF's komen niet voor niks. Dat komt al. Die bedrijven hebben blijkbaar, naar mijn idee, en de afgelopen 3-4 jaar, misschien al langer, van hun klanten gewoon steeds vaker gehoord van, hey, ik wil Bitcoin. Ik wil exposure aan Bitcoin. En hiervoor hebben die bedrijven ook moeten zeggen van, ja, sorry, wij hebben niks. Wij kunnen jou niks aanbieden, weet je, om jouw Bitcoin exposure te geven, behalve dat je misschien een paar bedrijven koopt die miningbedrijven of MicroStrategy. Precies. En ja, die hebben ook echt wel gehoord van, oké, er is hier vraag naar en ik kan hier geld mee verdienen, want ik ga er liever tussen zitten door zo'n ETF aan te bieden. Dus ja, het zou heel goed kunnen dat er inderdaad door die Bitcoin ETF's echt wel wat sluizen open gaan, zeg maar. Waardoor er gewoon een hele hoop meer geld zich kan bewegen naar Bitcoin toe. Het zal allemaal niet in één keer komen. En ik wil ook niet zeggen dat zodra die ETF's er zijn, dat de prijs omhoog schiet. Maar we kunnen wel stellen dat het een opwaarts effect gaat hebben op de prijs van Bitcoin, omdat er gewoon, ja, er is gewoon heel veel vraag en een deel van die vraag die bleef nog onbeantwoord hiervoor en die kan nu beantwoord worden. En ja, het kan ook betekenen dat natuurlijk heel veel van die partijen het kunnen verkopen via die ETF's, weet je, dat jij kan verkopen als je het eenmaal hebt gekocht of wat dan ook. Maar dat is eigenlijk ook alleen maar weer, ja, beter, wat ik zei aan het begin al, voor die prijsvolatiliteit, hè, van Bitcoin, dat je ervoor kan zorgen dat eigenlijk de golven wat minder hevig worden, omdat er gewoon een heel stuk meer geld in zit. En dat zie je ook wel met hoe groter een bedrijf wordt bijvoorbeeld qua market cap, hoe stabieler het vaak wordt. Kijk, als er iets heftigs gebeurt of de bedrijf stort in elkaar, dat is natuurlijk iets anders. Maar De kleine bedrijfjes zijn vaak gewoon wat, ja, meer beïnvloedbaar ook met geld, om het zo te zeggen. En nu heb je gewoon een heel stuk meer geld nodig om de prijs te gaan beïnvloeden.
Ja, ja. Dat is gewoon weer dat, dat idee van, er is een hele grote pool aan geld. Laten we zeggen, er is een hele grote pool, een soort leeg zwembad. En iedereen met een beetje geld, die dat erin gooit, en er komt iemand langs met heel veel geld, dan geeft dat een hele grote wave in het zwembad. En dat kan steeds gebeuren totdat het zwembad vol genoeg zit. En dan kan iemand met heel veel geld voorbij komen, maar het effect is niet meer zo groot. Het ripple effect is niet meer zo erg daar. En zo werkt het met market caps en met totale investeringsmogelijkheden natuurlijk ook. Op een cap van 1 triljoen, of nou, niet 1 triljoen, 1 miljard, kan je redelijk snel die prijs beïnvloeden. Omdat er gewoon veel meer geld in de wereld is dan een miljard. Maar zodra dat richting een triljoen gaat, en richting 10 triljoen en richting 100 triljoen gaat, ja, dan wordt het wel lastiger. En dan kom je dus uiteindelijk ook op een stabiele fase, wat jij eerder al terecht zegt, en dat hebben we gewoon in het verleden ook altijd gezien met de evolutie van geld. Dan kom je vanuit een collectible, wat Bitcoin was, ga je naar een waardeopslag, een store of value. En misschien gaan we vanuit daaruit over naar een ruilmiddel, medium of exchange, en uiteindelijk zeg maar gaan we denken in, zoals nu wordt geadverteerd met I just bought 1,000 shares of Bitcoin, of I own 1,000,000 of Satoshis. Misschien gaan we op die manier denken in de wereld. Zou kunnen, ik weet niet of wij dat nog gaan meemaken, ik hoop het wel. Maar dat is wel echt de laatste fase. Ik denk dat het heel lang dat we in dollars en euro's zullen blijven denken. Maar misschien ook niet.
Ja, wat mensen ook vaak vergeten bijna is dat, natuurlijk, Bitcoin is enorm gestegen over de jaren. Het is gestoord wat soort van de jaarlijkse rendement is geweest gemiddeld van Bitcoin over de laatste 10 jaar. Zeg maar, alleen al was het iets van 150% gemiddeld per jaar volgens mij. En als je het begin meepakt is het helemaal gestoord. Want,
100% per jaar.
Ja, want de eerste paar jaren was het natuurlijk extreem exponentieel. Maar op dit moment is de market cap volgens mij iets van 850 miljard, zeg maar, in dollars dan.
Ja, dan een triljoen.
Ja, dat is eigenlijk natuurlijk op de grote schaal van soort van geld helemaal niks nog. Alleen al bijvoorbeeld een van die ETF-partijen, BlackRock, volgens mij hebben zij alleen al als een enkel partij iets van 13 triljoen onder beheer. Ja, dus in dat opzicht is Bitcoin eigenlijk nog een heel kleine speler. Maar juist daarom is het effect van inderdaad bijvoorbeeld, want volgens mij alleen al Amerikaanse pensioenfondsen samen is ook iets van 80 triljoen. Als die bij wijze van spreken 0,1% wat dan ook aan Bitcoin gaan allokeren, kan dat een heel groot effect hebben op de vraag naar Bitcoin, maar ook inderdaad natuurlijk op de prijs van Bitcoin in de toekomst. En zoals ik al zei, dat gaat niet in één keer gebeuren. Maar zodra die adoptie steeds groter wordt, mensen gaan Bitcoin steeds meer gebruiken, steeds meer accepteren. Het wordt steeds meer een soort van normaal iets in de financiële wereld. Hè? Wat we al vaker besproken. Die soort van globale financiële laag die het aan het creëren is, die eigenlijk naar onze mening onder alles zou moeten komen. Hè? Dus eigenlijk alle andere dingen komen er pas soort van, worden er bovenop gebouwd. Of zijn Nederland heeft, Europa heeft zijn euro, maar de Bitcoin is een soort van globaal van iedereen geld.
Eén Bitcoin.
Precies. En als dat wat normaler wordt en wat algemener wordt geaccepteerd, ja, dan is het ook relatief logisch dat zulke partijen steeds meer gaan allokeren aan iets als Bitcoin. En dat gaan ze doen via een Bitcoin ETF. Dus het is maar goed dat ze er zijn. En we gaan zien wat het in de toekomst gaat brengen voor zowel de prijs, maar ook de adoptie van Bitcoin als zich in de wereld.
Ja, ja. Alright. Ik denk dat we hem gaan afsluiten. Wil jij verder blijven leren over Bitcoin, over crypto in het algemeen? De diepte ingaan, maar ook echt praktisch aan de slag. Je eerste Bitcoin kopen, Bitcoin in eigen bezit hebben, zelf Bitcoin versturen naar andere mensen, leren over Ethereum, Web3, hoe je dat eigenlijk doet. Check dan coinvisie.nl. Wij helpen je daarbij. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.